Goed. Toekomst van de wereld staat er vandaag op. We hebben inmiddels gesproken over de beginselen van de profetie. We hebben gesproken over de toekomst van de kerk. We hebben vorige keer wat herhaling gehad. En dan wordt het nu tijd om eens wat degelijks te pakken. En dan heb ik de ambitie om een aantal gedeelten bij elkaar te lezen die eigenlijk over hetzelfde gaan, die je ook naast elkaar kan zetten. En dat gaat over de toekomst van de wereld, dus de volken. En als we het over de volken hebben, dan hebben we het dus niet over Israël, en hebben we het ook niet over de kerk, maar dan hebben we het over hoe God de wereldgeschiedenis als het ware ziet. Nou, er zijn een aantal gedeelten die standaard daarover gaan. Ik kan het ook zo vragen, wat krijgen jullie daarvan zeggen? Maar dat is Daniel. Die profetieën over dat beeld en die beesten uit Daniel. Dat is bijvoorbeeld in Openbaring, wat daar over die wereldrijken staat. Openbaring 13 komen we zo meteen nog wel op. En daar zijn ook nog wel een aantal plekken in bijvoorbeeld het boek Zacharia die daarover gaan. Dus die gaan we in de loop van deze avond dan wel bespreken. Wat we gaan doen is allereerst een algemene inleiding van hoe de Bijbel de wereldgeschiedenis schetst en wat de Bijbel erover zegt. En vervolgens gaan we een aantal van die rijken één voor één nalopen, wat de Bijbel erover zegt. En zoals jullie zien, bij puntje 7 eindigt dat bij het Rijk van Christus. De geschiedenis die loopt dus in feite totdat de Heer Jezus komt om koning te worden. Even in het beeld alvast, in Daniel 2 heb je die vier rijken. En er komt een steen van de berg afrollen. En die steen die vervult dan de hele aarde. Die verbrijzelt dat beeld. En die steen symboliseert het rijk van God. Wat de hele aarde zal omspannen en vervullen. Dus laten we eerst eens beginnen met gewoon het eerste. Zacharia 1, vers 18 tot 21. Zacharia 1, vers 18 tot 21, dus het tweede nachtgezicht van Zacharia. En dan zegt hij: ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie vier horens. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: wat betekent dit? Hij zei daarop tot mij: dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens deed de Heere mij vier smeden zien. Toen vroeg ik: wat komen deze doen? En hij zei: dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen, maar zij zijn gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken, die hun horen hebben verheven tegen het land Juda, om het te verstrooien. Misschien Zacharia 1, vers 18 tot 21, maar het kan ook 2 vers 1 tot 4 zijn, want de NBV die gebruikt de nummering van de Hebreeuwse tekst. Ja.
Goed dat je het zegt.
Dus, heeft iedereen het gevonden? In ieder geval mee kunnen lezen? Het is het tweede nachtgezicht.
Ja.
Het tweede van de acht. Dus de andere kunnen we bespreken, maar nu geen tijd voor. Nou, het gaat over vier horens en vier smeden. Een hoorn is zo'n ding van een bok of van een andere, een koe. En het is het symbool voor kracht. We hebben niet de tijd om het helemaal na te gaan van wat die symboliek is. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er dus vier krachtige wezens, volken of wat dan ook zijn, die gekomen zijn om, en dat staat dan in vers 21, om Juda te verstrooien. En Juda, dat is het tweestammenrijk. In de tijd van Zacharia was Israël Juda, want dat deel was teruggekeerd. En de 10 stammen waren nog in ballingschap. Maar het staat eigenlijk voor het Joodse volk. Die horens die waren daar gekomen om Juda te verschrikken. En dan stuurt God vier smeden. En de boodschap hiervan is, dus komen in de geschiedenis dus verschillende machten die Israël onderdrukken. Maar God zal in zijn voorzienigheid ook voor vier smeden zorgen. Mensen die als het ware met een hamer een klap op die hoorn geven om vervolgens die macht van die hoorn te verbreken. En als je dan heel compact wil zien van wat God over de wereldgeschiedenis zegt, dan heb je hier het, in het visioen de eerste schets. Er komen in de wereldgeschiedenis vier volken die Israël onderdrukken en God zal vervolgens die vier volken oordelen en daarna komt het vrede.
Maar je zegt komen, is het nog niet gebeurd?
Nee, maar even rustig. Ja? Nou komt natuurlijk de vraag, waar hebben we het dan over? En welke tijd is dat dan? En hoe hangt dat natuurlijk samen met van alles? Nou, dat gaan we in de loop van de avond wel uitwerken. Maar om daar een eerste antwoord op te geven. Die tijden van de volken die zijn begonnen toen Israël in ballingschap is gevoerd. Toen de tempel verwoest werd. Toen God als het ware het gezag over de wereld niet langer in de tempel van Jeruzalem legde. Maar de volken gezag gaf om te regeren als het ware namens hem. En dat gaat door tot in de eindtijd waarin God als het ware Jeruzalem haar plaats weer zal geven en de Messias in Jeruzalem zal gaan heersen. Die tijd die wordt daarmee ontspannen. Nou is er één uitzondering, dat, daar komen we ook nog wel over te spreken, dat er een bepaalde tijd die als het ware buiten het zicht van de profetie valt. En dat is de tijd van de kerk. Dus als je het Oude Testament leest, dan zie je dus die volken die als het ware achtereenvolgens zullen regeren. Dan wordt de Heer Jezus, die wordt geoordeeld, die wordt verworpen. En dan stopt als het ware de profetische klok van God. Dan gaat God eerst de tijd een ander werk beginnen met de kerk. Totdat de kerk wordt opgenomen, waarna de klok, de profetische klok van Israël vervolgens weer zal doortikken. En dat laatste stukje zal komen. Dit gaan we volgende keer bespreken. Dus blijf komen. Maar dan gaan we het over Daniël 9 hebben. En daar staat dit.
Maar welke zijn er dan tot die tijd?
Ja,
welke
volken zijn er? Nou, dat als je leest, dan zie je het op het blaadje staan. Maar dat gaan we zo meteen bespreken.
Oh ja, ik zie het.
Ja? Ja. Oké. Maar dit is het principe. Nou, dan gaan we eerst een aantal andere basisteksten erbij lezen. Jesaja 46, vers 9 tot 11. Dat vind ik zelf een hele mooie tekst. Daar zegt Jesaja, denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God, dat zijn dan de woorden die hij namens God citeert. Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. En dan staat er van God, ik die van den beginne de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is wat er staat van God. Dus dat God de geschiedenis in zijn hand heeft en de geschiedenis als het ware afwikkelt volgens zijn raadsbesluit. En dan staat er meteen achteraan in vers 11, die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land, de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. Nou even een quizvraag, wie is die man van het raadsbesluit?
Jezus.
Die uit het oosten komt.
Jezus.
Nee. De wijze kwam uit het oosten, maar. Dat is een quiz, dat is een strikvraag, hè? Dat zijn die moeilijke vragen.
Dat zal dan wel een van die verdrukkers zijn.
Dat is koning Kores. Oftewel Cyrus. Cyrus de Grote. Heeft iemand ooit van deze man gehoord?
Ja, zeker.
Want wie was dat?
Kores, die regeerde toch ook na Nebukadnezar en de zijnen.
Babylonische toestand.
Dat was een van de eerste heersers van het Medisch-Persische Rijk. Ja. En dat was de koning die de ballingschap beëindigde en vervolgens de Israëlieten terugstuurde. Ja. Als je in Jesaja kijkt, bijvoorbeeld in, denk je van waar haalt dat vandaan? Bijvoorbeeld Jesaja 45 vers 1, dat is een hoofdstukje terug. Dan wordt hij zelfs met naam genoemd. Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb, om enzovoort, enzovoort. Dus er wordt, voordat Kores leefde, wordt al zijn naam genoemd en wordt al gezegd, deze man, deze koning, zal in de plannen van God een belangrijke rol spelen. Dus meteen komen we er wel op hoe dat dan werkt. Maar dit is wat God doet. Als het gaat om de wereld, maakt God gebruik van koningen. En God weet precies hoe die wereldgeschiedenis zich zal gaan ontplooien. Nou, nog zo'n tekst waar dat staat, Daniël 2, vers 28. Daar staat, maar er is een God, dat zegt Daniel dan, een God die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. De basis van de profetie is dat wat de Bijbel zegt ook echt profetie is. Maar profetie is wat anders dan voorspellen. Het is niet de toekomst voorspellen, want als je voorspelt, dan kan je het goed hebben en kan je het fout hebben. Het is toekomst voorzeggen. Want God weet precies wat er gaat gebeuren. En dat wordt met betrekking tot Kores gemeld, met Nebukadnezar en met al dit soort heersers, dat die in de handen van God zijn. Gaan we nu naar Spreuken 21. Dat is ook een hele mooie tekst. Vers 1. En daar staat: het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken. Hij leidt het overal heen waar het hem behaagt. Als je zometeen over die rijken ziet spreken, die wereldrijk, dan hebben die koningen. Maar die koningen die handelen niet, moeilijk woord, autonoom. Die koningen die handelen niet zelfstandig. Die zijn eigenlijk marionetten van de Heere God. Hoe dat zometeen zit, dat gaan we zometeen nog wel bespreken. We komen bij Daniel. Bij Jesaja 10 moet hij eigenlijk staan. Hoe dat dan samenhangt. Maar het zijn koningen die als het ware de raadsbesluiten van God gaan vervullen. En God die leidt de geschiedenis. Als je dat niet gelooft, dan heb je een groot probleem. Ook vandaag de dag. Je ziet, het is heel moeilijk om te zeggen van wat je vandaag ziet. Of dat wel of niet met de profetie te maken heeft. Sommige dingen misschien wel, het meeste denk ik van niet. Maar het is net als met een schaakspel. De stukken die worden als het ware nu klaargezet op het bord voor de grote eindstrijd. Die is nog niet begonnen, die kun je ook nog niet teruglezen vandaag in de krant. Maar je ziet wel dat Israël toch steeds meer een brandpunt wordt. En wat er in Israël gebeurt, de wereldpolitiek steeds meer bepaalt het Midden-Oosten. En het Midden-Oosten is precies dat gebied waar de Bijbel dus heel veel over te zeggen heeft. En het komt omdat de politiek en de geschiedenis met elkaar verband houden. En God de wereldgeschiedenis zo stuurt dat zijn grote doel voltooid wordt. En wat was het doel van God ook alweer? Ik heb het al een paar keer gehad. Efeze 1 vers 10. Ik denk dat we van de 6 keer het al 3 keer besproken hebben.
Dat vind je een doel?
Oh, niet zo flauw doen. Ja, maar dit zijn vreemden. Hoe gaat hij ons uitleggen?
Ja, nee. Kijk, daar staat dat God aangaande zichzelf, aangaande de bedeling van de volheid van de tijden, dus dat is dus de laatste periode van de wereldgeschiedenis, wat hij bepaald heeft, en dan staat er, om alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Nou weet je het weer zien. Dat is het doel. Gods plan is om alles in de hemel en op de aarde samen te brengen onder Jezus Christus. Dat is het doel van de geschiedenis. Goed, dan gaan we het één stapje ingewikkelder maken. Want nu hebben we het gehad over, God stuurt volken. En die volken wisselen elkaar af. God leidt die koningen. God weet wat er gaat gebeuren. God beheerst de agenda. Maar het zit nog net iets ingewikkelder in elkaar. En dat gaan we zien in Zacharia 6. Zacharia 6. Dat zijn hele boeiende nachtgezichten. Wie heeft het boek Zacharia wel eens gelezen? Het is een van mijn favoriete Bijbelboeken. En ik ben ook begonnen om daar een commentaar op te schrijven. Dus toen...
Ja, dat is nog niet klaargekomen.
Nou, tot hoofdstuk 3 is het klaargekomen.
Ja.
Ja, toen kreeg ik stering.
Ja.
Dus toen ging het niet meer.
Maar, kijk, tot met hoofdstuk 3. Dat is al zo'n boek, hoor.
Oh.
Ik bedoel, nachtgezichten van Zacharia.
Maar het is al een boek, dus.
Jawel, maar dat had 4 keer zo dik moeten worden. Misschien met pensioen dan. Ja. Maar goed, het achtste gezicht.
Ja, jij daar een schuld van.
Er staat, wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie, daar kwamen vier wagens naar voren tussen twee bergen. Die bergen nu waren van koper. En voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede zwarte, voor de derde witte en voor de vierde gevlekte sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? De engel gaf mij ten antwoord, deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels van hun standplaats bij de heren der ganse aarde. Nou, dan gaat het verder waar ze naartoe gaan. En dan doorkruisen ze de aarde enzovoort. En dan staat er aan het eind dat ze zijn geest in het noorderland tot rust brengen. Nou, ook deze, dit nachtgezicht is natuurlijk wat korter de bocht om het in twee zinnen uit te leggen. Maar ik denk dat het hier ook weer gaat over die vier wereldrijken. Die vier wereldrijken die de wereld domineren. Maar hier staan een paar hele interessante dingen in. Het eerste bijvoorbeeld, dat die rijken, die paarden, dat zijn die vier rijken, die worden uitgestuurd door de Heere God. Die vertrekken bij de Heere God. En die paarden die gaan vervolgens tussen twee bergen in, twee bergen van koper. En wat is het leuke van zo'n berg met koper? Dat die paarden daar niet dus kunnen besluiten halverwege, we gaan toch maar linksaf of rechtsaf. Want die bergen houden dat tegen. Symbolisch wil dat zeggen dat die paarden zijn uitgestuurd om, als het ware, de wil van God te volbrengen. En er bestaat voor hen niet een mogelijkheid om daarvan af te wijken. Die rijken, die doen wat God bepaald heeft. Die koningen doen wat God bepaald heeft. En daar komen we op het meest bijzondere. Dat is dat die paarden, er staat in vers 5, ze gaan uit naar de vier windstreken van hun standplaats bij de heren der ganse aarde. Nou, als je het hebt over koningen, of over wereldrijken, dan kan je veel van zeggen. Maar die koningen die worden gewoon geboren in een wieg, of waar dan ook, maar die worden niet geboren bij de troon van God. Ook al vinden sommige koningen dat ze God zijn, dat zijn gewoon mensen. Waar het hier over gaat, is dat zijn geestelijke machten. Geestelijke machten die verbonden zijn met de vier wereldrijken. En dat is een hele belangrijke gedachte, dat wat je in de geschiedenis terugvindt, dat dat niet alleen maar iets aards is, maar dat het de afspiegeling is van een geestelijke strijd, van een geestelijke werkelijkheid. We zien het heel duidelijk zometeen in het boek Openbaring. Dan wordt er gesproken over die beesten, en die beest, een van die beesten, dat is ook een van die rijken, maar dan staat er waar die beesten hun macht aan ontlenen. De draak gaf hen hun macht. Het zijn geestelijke machten die op een bepaalde manier ook in strijd zijn met Gods macht. En om
maar je helemaal... zei net dat ze door God zijn uitgezonden. Maar zeg je de draak gaf hun macht.
Ja.
Maar hoe moet je dat zien?
Nou, dat moet je zien in de zin van dat het hier gaat om de regering van God. Van de aarde, dat God de aarde regeert en die koningen heeft aangesteld, maar achter die koningen staat een geestelijke macht, een engelmacht, die als het ware binnen hun mandaat hun macht gebruiken. Wat je ziet is dat die wereldrijken een opdracht krijgen van God en daar vervolgens ook misbruik van maken. En dat is de reden waarom God vervolgens een smid stuurt, een ander volk, om dat volk weer op te volgen. Dus aan de ene kant zijn die volken die vervullen de raad van God. Tegelijkertijd zijn ze zich niet bewust, of vaak niet bewust, van dat ze dat in dienst van God doen. Je ziet het heel even in Daniel 4, Nebukadnezar. Die dan gek wordt, gras gaat eten als een rund, totdat hij erkent dat de Allerhoogste het koningschap geeft aan wie hij wil. Dus dan komt hij even tot zichzelf, zegt hij, ja, ik ben niet koning omdat ik Nebukadnezar ben. Ik ben koning omdat de Allerhoogste mij dat gezag gegeven heeft. Maar het merendeel van die koningen, die doet gewoon zijn eigen zin. En daardoorheen werken die geestelijke machten. En daardoorheen werkt weer de Heere God. Dat wordt nog duidelijker. Dat is eigenlijk de enige tekst waar het met zoveel woorden staat in Daniel 10. Daniel 10 zijn twee versen, vers 13 en vers 20. Dan is er een engel, die komt bij Daniel langs en dan zegt hij in Daniel 10 vers 13, dan, maar de vorst van het koninkrijk der Persen stond 21 dagen tegenover mij. Doch zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam mij ter hulp, zodat ik daar bij de koningen de Persen de overhand behield. En dan in vers 20, daar staat, weet gij waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst van de Persen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Nou, waar gaat dit over? Dit is een engel die dit zegt, en die heeft het dus over vorsten met wie hij moet strijden. Nou, Michael is een van de machten die terzijde staat. Over het algemeen wordt het uitgelegd in de zin van dat elk wereldrijk, elk groot rijk, een engelmacht heeft. En die engelmachten, dat zijn dus de geestelijke representanten van die wereldrijken, de geestelijke machten in de hemel. En de koningen op aarde, die doen de wil van die engelenmachten. En waar draait eigenlijk de wereldgeschiedenis om? Je hebt daar verschillende wereldrijken. Hier worden de Perzen en de Grieken genoemd. Die kennen wij, want we kennen die strijd. De Perzische oorlogen. Die Griekenland heeft gestreden. En het waren de Perzen die wilden Griekenland veroveren. En als de Perzen geslaagd waren, dat is ongeveer 480 voor Christus geweest, dan was er geen Europa geweest. Dan waren we allemaal Perzische Rijk geweest. Maar omdat die Grieken de Persen konden weerstaan, is uiteindelijk het Persische Rijk ten onder gegaan. Nou, dan kun je zeggen, dat is een speling van het lot in de geschiedenis, totdat je Daniel 10 erbij leest. Want dan lees je in Daniel 10, dat daar een geestelijke strijd is, waar een engelenmacht van Perzië is, een engelenmacht van Griekenland, en Michael. Je zou kunnen zeggen, dat is een engelenmacht die verbonden is met het volk Israël. Dus dat die strijd op aarde leidt of veel oorzaak vindt in een strijd in de hemel. En het heeft eigenlijk ermee te maken dat alles wat op deze aarde plaatsvindt een afschaduwing is van de geestelijke strijd in de hemel, wat uiteindelijk gaat om de heerschappij van deze aarde.
En je zegt dus elk groot rijk heeft een engelmacht, ja. Engelenmacht.
Ja.
Zijn dat dan zowel engelen van God als engelen van Satan?
Nou,
hoe moet je dat dan weer zien?
Ik denk niet dat je dat of moet zien, want er zijn natuurlijk veel meer soorten engelen. Het zijn engelen die, als je naar Deuteronomium 32 gaat, daar staat er in vers 8, toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkaar scheidde, heeft hij de grenzen van de volken vastgesteld naar het aantal van de zonen van Israël, staat in de NBG. Maar de betere lezing in de grondtekst is niet de zonen van Israël, maar de zonen van God. En zonen van God zijn engelen. Als dat juist is, dan staat hier in dit vers dat de volken opgedeeld zijn naar het aantal van de engelen. Dat God een aantal engelen bepaald heeft en elk volk een engel heeft toebekend, toebedeeld. Maar dan staat er in vers 9, want des Heren deel is zijn volk, Jacob heeft hem toegemeten erfdeel. Dat wil dus zeggen dat alle volken hun eigen engelen hebben, behalve Israël. Israël heeft geen engel, want Israël heeft de Heere God zelf.
Maar net zag je dat Michael
van. Nou, die zie je dat Michael hier in Daniel strijdt voor Israël, omdat Israël de Heere vaarwel heeft gezegd. Datzelfde zie je in Exodus 32, 33, in het Gouden Kalf. Eerst zegt de Heere van, nou, ik ga met het volk mee. Vervolgens zegt de Heere na het Gouden Kalf van, ik ga niet meer mee. Ik stuur mijn engel wel voor je aangezicht uit. Dat zegt de Heere dan. En dan zegt Mozes van, nee Heere, als u niet meegaat, dan blijven we hier. En vervolgens zegt de Heere, oké, ik stuur dan niet mijn engel, ik ga zelf toch maar mee. En ik denk dat dat gebeurd is in de tijd van Daniel, want het is de tijd van de ballingschap, dat dan het volk zich als het ware zo van God heeft afgekeerd, dat God als het ware die verantwoordelijkheid voor zijn volk bij Michael heeft neergelegd. In die strijd van de volken. Nou, het is een heel groot onderwerp dit. Daar gaan we het nu allemaal maar niet in detail over hebben.
Wordt de volgende serie.
Ja, eigenlijk, je weet er ook niet zo heel veel van af. Hè. Er zijn wat tipjes van de sluier die zo worden opgelicht.
Er is een leuk boek van.
Ja, er zijn verschillende boeken van.
Daar staat die, van de negende koning.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar we gaan het nu hebben over die rijken, want dat was het hoofdthema voor vandaag. Goed, recapitulerend, er zijn koningen, die koningen regeren de aarde. We spreken over de tijden van de volken, dus de tijd nadat Israël verworpen is door God, dat de tempel is verwoest, dat Israël dus niet zelf bepaalt wat er gebeurt, de Heere niet regeert, als het ware, vanuit Jeruzalem, maar dat volken regeren. En dan zijn er vier rijken. Nou, jullie hebben natuurlijk al kunnen lezen welke rijken dat dan zijn. Ja. Dat staat hier gewoon onder. Ja. Dat is Babel, dat is Perzië, dat is Griekenland en dat is Rome. Dat zijn de vier rijken. Nou, die gaan we dan één voor één maar bespreken. En die kom je dus verschillende keren tegen. Die kom je tegen in Daniël en die kom je ook tegen in bijvoorbeeld de Openbaring of de zinspelingen in Jesaja en Jeremia, waar ze zo worden genoemd. Maar om het simpel te houden, noem maar het vooral uit Daniël. Tot zover helder?
Ja, dit is chronologisch.
Nu gaan we het chronologisch doen.
Ja, want anders zou je denken, er zijn vier rijken, maar nee. Je bedoelt zo.
Er zijn vier rijken en die rijken die hebben achtereenvolgens in Israël geregeerd. Dus toen de ballingschap plaatsvond, was dat onder Nebukadnezar. En Nebukadnezar was de koning, de heerser in Jeruzalem. Het Babylonische Rijk is op een gegeven moment ten onder gegaan, toen dat verslagen werd door het Medisch-Persische Rijk, of het Persische Rijk. De Perzen zijn vervolgens verslagen door wie? Door de Grieken. En wie was het ook alweer?
Karel de Grote of zo?
Alexander de Grote. Karel de Grote was 1100 jaar later.
Ja.
Ja,
dat
was
iets later.
Dat
was wel de Grote.
Dat was Alexander de Grote. Die in heel korte tijd de wereldheerschappij naar zich toe trok. En de Grieken zijn vervolgens ten onder gegaan in de macht van het Romeinse Rijk. En in de tijd van het Romeinse Rijk kwam de Heer Jezus Christus, heeft het volk Israël de Heer Jezus verworpen, is die profetische klok stilgezet. Wat er daarna gebeurt is eigenlijk voor de profetie niet relevant, maar er komt een moment, en ik denk zelf dat het pas is als de gemeente is opgenomen, maar dat God die klok weer zal wakker maken en die laatste tikken van de wekker als het ware zal af laten lopen. En het interessante is dat je dan een bepaalde macht vindt in de Bijbel die trekken heeft van het Romeinse Rijk. Het is niet het Romeinse Rijk, want dat is vroeger verloren gegaan, maar het is toch ook wel het Romeinse Rijk, omdat het dezelfde geestelijke principes als het ware dat Rijk regeren. Je ziet bijvoorbeeld in de geschiedenis dat er heel veel koningen geprobeerd hebben om het Romeinse Rijk te herbouwen. Karel de Grote, die wilde het Romeinse Rijk vestigen. Napoleon, die wilde ook het Romeinse Rijk herstellen. Hitler, die wilde ook het Romeinse Rijk herstellen. En je zou zelfs kunnen zeggen dat de hele Europese Unie ook wel gebaseerd is op de gedachte om dat Romeinse Rijk weer te herstellen. Of dat het uiteindelijk zal worden, weet je niet. Maar dat streven naar die eenheid in Europa, dat is eigenlijk altijd gebleven. Goed. Laten we allereerst eens naar Daniël 7 gaan. In Daniël 7, daar in vers 4, er zijn twee visioenen in Daniël. De ene is Daniël 2, dat is van dat beeld met die vier metalen, of die 4,5 metalen. Het andere, dat is dat beeld van die dieren die uit de zee komen. En dat is Daniël 7. En dan staat er in Daniël 7 vers 2, ik had in een nacht een gezicht en zie, de vier witten van de hemel brachten de grote zee in beroering. De zee is een beeld van de volken, hebben we ons vaker gezien. Vorige keer Matthäus 13, andere plaatsen. Dus de volkenzee. En er komen dan dieren uit, vier grote dieren stegen uit de zee op. Het ene verschillend van het andere. Het eerste leek op een leeuw. Het had adelaarsvleugelen. Nou, dat is het eerste dier. En dat is dat rijk van Nebukadnezar. Laten we meteen verder lezen. Dat maakt het wel makkelijk. Want dan staat er in vers 5. Een ander dier, het tweede, leek op een beer. Dat is dat Perzische rijk. In vers 6 wordt het derde rijk genoemd. Dat is een panter met 4 vogelvleugels op zijn rug en 4 koppen. Dat wijst op de snelheid waarmee Alexander de Grote toen de hele wereld aan zijn voeten heeft onderworpen. En toen Alexander vervolgens dood was, had hij geen kinderen. Maar toen werd de heerschappij overgenomen door 4 generaals van hem. Die 4 rijken hebben vervolgens hebben opgericht. En dan vervolgens staat er in vers 7, dat vierde dier, vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk, had grote ijzeren tanden, het at en vermaalde, en wat overbleef vertrad het met zijn poten. Dat is dat Romeinse Rijk. Nou, die worden later in dit hoofdstuk ook nog wel uitgebreid beschreven, vooral dan dat vierde dier. Maar laten we eerst 2 andere teksten nu erbij lezen. Jeremia 51, vers 20. Om even de link weer te leggen. Jeremia 51, vers 20. Dat is de profetie over Babel. Dus Babel, wie was de koning van Babel? Nebukadnezar. Dat was de koning die Juda, de 2 stammen, in ballingschap deed gaan. En dan zegt Jeremia, een hamer waart gij, een strijdwapen. Met u verbrijzelde ik volkeren en verdelgde ik koninkrijk. Maar die ik is dan niet meer Jeremia, dat is inmiddels de Heere God geworden. En ik verbrijzelde met u wagen en menner. Ik verbrijzelde met u, nou van alles en nog wat. En dan staat in vers 24, maar ik zal voor uw ogen aan Babel en aan alle inwoners van Galdea, zo Babel, al het kwaad vergelden dat zij Sion hebben aangedaan. En hier begint het al te dagen, want Nebukadnezar is aan de ene kant een hamer geweest, om als het ware in de hand van God een oordeel uit te voeren over Jeruzalem. En tegelijkertijd wordt het Nebukadnezar later kwalijk genomen dat hij daar als het ware zoveel misbruik van gemaakt heeft. En wordt Nebukadnezar ter verantwoording geroepen voor dat wat hij heeft aangericht met betrekking tot het volk Israël. Dus die 2 kanten zie je. Aan de ene kant gebruikt God de wereldrijken in zijn bestuur van de wereld. Aan de andere kant roept hij ze ook ter verantwoording. Dit wordt ook wel genoemd de leer van de 2 oorzaken. Heeft iemand daar wel eens wat over gehoord? Nee, die staat in de volgende tekst, Jesaja 10, vers 5 tot 8. En dat gaat dan niet over, in dit geval over Babylonië, maar over Assyrië. Maar dat maakt niet zo heel veel uit voor het principe. Jesaja 10, vers 5. Wee Asser, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gramschap is als een stok. Dat wil dus zeggen, als Assyrië Israël binnenvalt om de 10 stammen in ballingschap te laten gaan, dan is de koning van Assur een stok in de handen van de Heere om als het ware daarmee zijn volk te straffen. Dus dat Assur wint van Jeruzalem, dat is in de voorzienigheid van God een oordeel. Nou, dan staat er in van hoe God dat doet, vers 6. Tegen een godvergeten volk zal ik die koning zenden. En tegen de natie waarover ik verbolgen ben, dat is Israël. Maar dan staat er in vers 7. Doch hij zelf bedoelt dit niet zo. En zijn hart beraamt het niet zo. Want hij heeft in de zin te verdelgen. En talloze volken uit te roeien. Je ziet dus er 2 oorzaken. De ene oorzaak, dat Asser Israël heeft ingenomen, is dat God, de koning van Asser, gestuurd heeft om het volk mee te voeren in ballingschap. De tweede oorzaak is dat die koning dat zelf wil. Die wil gewoon meer territorium, die wil overheersen, die wil verderf zaaien en die wil als het ware zijn macht vergroten. En het gaat tegelijkertijd. eigenlijk is dat niet anders dan hoe Gods leiding in onze levens werkt. In onze levens werkt het precies hetzelfde. Wij hebben onze verantwoordelijkheid, maar ook werkt God met zijn geest door ons leven. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En het is niet zo dat wij alleen maar marionetten van God zijn. En we zijn ook niet alleen maar dat wij zelf onze keuzes maken en God erbuiten staat. Die zijn op een bepaalde manier verweven. Met je bekering precies hetzelfde. Wij moeten ons bekeren, dat is de opdracht. Op het moment dat wij ons bekeerd hebben, dan blijkt dat het een werk van Gods geest is die ons wedergeboren heeft. De twee oorzaken. De menselijke verantwoordelijkheid en de leiding, de voorzienigheid, het bestuur van God tegelijkertijd. Die zullen wij nooit kunnen snappen. Maar ze worden wel allebei in de Bijbel genoemd naast elkaar. Dat zien we dus ook met die wereldrijken. Dat zijn dus koningen die komen om te verwoesten, om te heersen, om wat te doen, wat ze maar willen. Maar tegelijkertijd zijn zij in de handen van God. En het laatste dan over het Babylonische Rijk, wat ik net al aankondigde, Daniel 4. Nebukadnezar, die op een gegeven moment dan helemaal gek wordt, gestoord wordt. Dat hij uit de gemeenschap van de mensen wordt verstoten en dat hij zich als een krankzinnige gedraagt. En dan staat er in Daniel 4, vers 34. Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel. En mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig levende, omdat hij zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en met de bewoners van de aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen: wat doet gij? Dus deze machtige koning van Babel, deze koning komt er nu achter wie God is. En dat hij in feite ook als koning verantwoording schuldig is aan de Allerhoogste God. En die heeft dat als het ware door schade en schande moeten leren. En dat geldt voor al die wereldrijken. Dat ze allemaal moeten leren door schade en door schande wat de macht van God is. Helder tot zover? Dat beeld gaan we zo meteen doen, hè? Want dan komen ze allemaal samen. Het is alleen eerst de rijken één voor één. Maar dat Perzische Rijk, ik heb al gehint op Jesaja 45. Op een gegeven moment kwam er een einde aan het Babylonische Rijk. Toen kwamen de Perzen op, die hebben Babel ingenomen. En zodra die koning Kores dat gedaan had en aan de macht was, toen heeft hij ook als het ware een andere politiek ingevoerd. Nebukadnezar wilde alle volken als het ware naar Babel transporteren om ze onder controle te houden. Koning Kores die zei van nee, alle volken die mogen in hun eigen land zijn, maar die zullen zich in hun cultuur moeten aanpassen. Die moeten schatting betalen, die moeten als het ware mij als een soevereine vorst gaan erkennen. Nou, dat is wat je in wat je dan terugvindt. Vervolgens dan ook de twee stammen in ballingschap mogen terugkeren naar het beloofde land. Dat zijn dan die terugkeer in de tijd van Zerubabel en noem maar op, dat dan de tempel herbouwd wordt, de stad herbouwd wordt. Dan heb je Ezra en Nehemia die dan werken. Dat is allemaal in de tijd van de Perzen, de tijd van koning Cyrus. En daarom wordt in Jesaja 45 over deze Cyrus gezegd, deze Kores gezegd, dat God hem gestuurd heeft. De tijd was gekomen voor het Joodse volk om terug te keren naar het land. Maar niet in dezelfde zin als daarvoor. En wat was het verschil? Voor de ballingschap was Israël autonoom. Ze konden zelf bepalen wat ze wilden. Ze waren een zelfstandige natie. Daarna, toen ze na de ballingschap terug waren gegaan, toen waren ze eigenlijk een van de vele volken in het grote Perzische Rijk. En dat is bij het Griekse Rijk niet anders geweest. Het Joodse volk was een van de volken in het Griekse Rijk. In de tijd van de Romeinen, in de tijd van de Evangelie, was het precies hetzelfde. Het Joodse volk was een van de vele volken in het grote Romeinse Rijk. Ze waren als het ware opgegaan in de volken, want het waren de tijden van de volken. Nou, dat staat in Jesaja 45. Mocht u dan thuis gaan lezen, dat van die weer hebben we al gelezen. Van de panter hebben we ook al gelezen in Daniël 7. Dan zijn we bij het Griekse Rijk. En er zijn ook een aantal teksten die dan specifiek profeteren. Bijvoorbeeld over dat Griekse Rijk wat komt. Dat is wat minder aanwezig in de Bijbel, omdat het wat meer in de toekomst was. Maar bijvoorbeeld in Zacharië 9 vers 6. Daar wordt dat, dat genoemd. Daar zien de uitleggers Alexander de Grote in terug. In dat hele stukje trouwens. En dan wil ik eigenlijk gaan naar het Romeinse Rijk. Want het Romeinse Rijk is het meest interessante. Dat is namelijk het vierde Rijk. Dat is het laatste Rijk. Dat is, als je de profetie leest, het laatste Rijk voor de komst van de Heer Jezus Christus. En dat zie je zometeen in Daniël 7. En dat zien we ook in Daniël 2. En dat zien we in Openbaring terug. Dus laten we daar eens wat tijd aan besteden. Eerst Daniël 7. Dat hebben we net al gelezen. Daniël 7 vers 7 en 8. Er wordt gesproken over het vierde dier, dat het vreselijk is, schrikwekkend, geweldig sterk. Dat het grote ijzeren tanden had, het at en vermaalde en wat overbleef vertrad het met zijn poten. En dit dier verschilde van alle vorige. Het had 10 horens. Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine hoorn. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En als Daniël dan blijft kijken, vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. De raderen daarvan het laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000 stonden voor hem. De vierschaar zette zich neer. En de boeken werden geopend. Wat je dus ziet, is dat dat vierde dier meteen, als het ware, opgaat in het grote eindoordeel van God. Vlak voordat God de wereld gaat oordelen, heb je dat vierde dier en het vierde rijk. En dat rijk vult dus de tijd na de Grieken tot, en dat komt zo meteen in dit hoofdstuk, de wederkomst van de Heer Jezus Christus.
Die kleine hoorn is de Antichrist, hè?
Er wordt wel aan gedacht of een bepaalde macht hebben. Die horens vind je ook terug in de Openbaring. Maar normaal is een hoorn een vorst, een machthebber. En die horens die vind je dan ook later terug. Dat kan ook een bepaalde koning zijn van dat rijk. Omdat de antichrist is een geestelijke macht. En we hebben het hier over een wereldlijke macht. Dus of dat echt de antichrist is, dat denk ik zelf wel niet. Maar er zijn uitleggers die dat wel zeggen.
Oh, ik had altijd begrepen dat de antichrist een persoon was.
Ja, het is wel een persoon, maar het is ook een geestelijke macht. Kijk, net als die.
Maar dan kan het toch ook een vorst zijn, met een geestelijke.
Ja. De antichrist staat voor een later moment op de agenda.
Oké.
Maar, ja. Maar de antichrist is, als die een vorst is, is het vermoedelijk de koning van Israël in de eindtijd. En daar komen we later nog wel over te spreken. En niet de koning van het Romeinse Rijk. Dat zijn verschillende personen. Wat je ziet is dat zo'n wereldrijk, die wordt. Die wordt als het ware gesymboliseerd in een persoon. Dat is die vorst, die regeerder. Dus als je het hebt over het Romeinse Rijk, dan wordt het gesymboliseerd in die vorst van het Romeinse Rijk, die keizer. En die keizer is in feite ook maar een representant, een vertegenwoordiger van een geestelijke macht van dat Rijk. Dus er zitten verschillende lagen in. Dus die geestelijke macht, die machthebber zelf als persoon en dat Rijk, dat vloeit in elkaar over. En in die zin zijn die horens waarschijnlijk dus die verschillende vorsten die achtereenvolgens geregeerd hebben of die daar macht over hebben. Maar de antichrist, die komen we zo meteen later nog wel tegen, misschien Ook maar een 13.
Maar hij had 10 horens. Toen zag je een kleine nieuwe hoorn tussen de andere.
Ja.
Drie oude waren uitgerukt.
Drie.
Hoe moet je dit, wat betekent dit nou?
Wat het betekent. Als je naar vers 19 gaat, dan wordt het uitgelegd. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier. Dus de vraag die je hebt aan je, dat is precies wat hier staat, wat Daniël ook wilde weten. Dat van die alle verschilde, dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad. En van de 10 horens welke op zijn kop waren. En van die andere die zich verhief en waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. En dan staat er, ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste. En de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Wat je dus ziet, is dat die horen een persoon is die strijd voert tegen God zelf. Dus dat zou die laatste vorst zijn van dat Romeinse Rijk. En dan staat er in vers 23, gaat verder, dat vierde dier is het vierde koninkrijk dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. En de hele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorselen. En de 10 horens uit het koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan die van de vorige zal verschillen en 3 koningen ten val zal brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige des Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd. Even los van de details, want hier hebben we het over de toekomst, over de grote verdrukking, zijn die horens dus 10 koningen, 10 vorsten en die zullen vervolgens ten onder gaan en dan komt er 1 koning naar voren die wreder, zwaarder zal verdrukken, die moeilijker en machtiger zal zijn dan al die anderen.
Maar die 10 zijn al geweest?
Die zijn er al geweest.
Maar zijn die nu al geweest? Want we hebben het toch over het Romeinse Rijk?
We hebben het over het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk, dat heeft vroeger bestaan. En dat zal in de eindtijd terugkomen. En laat die horens maar even zitten. Waar het om gaat, is dat er dus in de eindtijd, dat er in de eindtijd een koning is die dat Romeinse Rijk zal regeren. Die als het ware de vertegenwoordiger wordt van de macht van die geestelijke engelenmachten. En op aarde als het ware de verdrukking van Israël ter hand zal nemen. Dat volk van de Allerhoogste. Die tijden en wet zal veranderen. En die woorden zal spreken tegen de Allerhoogste. We komen zo meteen in openbaring komen die man weer tegen. Ja?
Waarom moet ik die woorden vergeten?
Je mag ze wel onthouden, maar er wordt verschillend over gedacht van welke 10 koningen dat zijn.
Dus bedoel je ook dat het verschillend wordt, erover wordt gedacht of die koningen al gedeeltelijk zijn geweest?
Ja, daar wordt in feite weinig over gezegd wie dat precies zijn. Ook die 3 koningen zijn er weinig over gezegd. En sommigen verbinden dat bijvoorbeeld met de 10 keizers die de christenvervolging hebben gedaan, of anderen weer. Dus het is...
Heb je niet echt een antwoord op?
Nou, ik heb er nu geen antwoord op. En ook niet dat het heel duidelijk is van wat het precies inhoudt. Het zijn 10 koningen. En je komt in openbaring ook weer van dat soort symbolen tegen over horens. En de ene hoorn die verdrukt de andere hoorn. En daar komen we misschien later nog een keertje uitgebreid op.
Dus we komen er nog wel een keer op.
Misschien als we heel gedetailleerd openbaring 17 gaan bespreken. Dan zullen we daar...
Dus het is nu niet belangrijk, bedoel je?
Het is nu niet belangrijk. Nee. Kan je daarmee leven?
Ja. Dat moet er dan
niet. Ik vind het wel
heel. Ja.
Oké, dat zal ik doen.
Goed, dit is dat vierde dier. Nou gaan we naar een tekst die dan vorige week ook genoemd is in de preek. Voor diegenen die er waren. Lucas 21. Lucas 21 vers 24. Er staat over Jeruzalem. en de Jeruzalemmers, dat ze zullen vallen door het scherp van het zwaard en als gevangenen worden weggevoerd onder alle volken. En Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt totdat de tijden van de volken zijn vervuld. Dus eigenlijk, wat je ziet in de geschiedenis, is dat God zijn heerschappij in Jeruzalem opnieuw zal oprichten, nadat hij de heerschappij van de volken heeft teruggenomen. Dat eerst die volken moeten regeren, moeten heersen, die vier beesten uit Daniël, tot in de eindtijd hun macht doen gelden. En dan zegt God van, nu is die tijd van de volken voorbij. Nu zal ik het koningschap terugnemen en het geven aan het volk van de Allerhoogste, het volk Israël. Dat is de profetie van God. En dat het zo bepaald is, dat bevestigt de Heer Jezus met die woorden totdat. Het is een lijden voor Israël, een lijden voor Jeruzalem, totdat die tijden van de volken zijn vervuld. Dat wil zeggen dat er een moment komt dat God zegt van nu is dat genoeg. Nu stopt die tijd van die volken, die macht van die volken. Nu herneem ik zelf die macht weer in, om die te geven aan mijn eigen volk.
Ik heb de Herziene Statenvertaling en dan wordt dat hele volken wordt niet genoemd.
Wat staat er?
Er wordt alleen maar over heidenen gesproken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.
Maar dat is precies hetzelfde.
Ja, maar zou er bewust voor gekozen zijn omdat dat, wat ik vind het, zoals jij het zegt, wel makkelijker te plaatsen, denk ik. Misschien ook omdat we het er nu over hebben, want heidenen klinkt zo...
Ja, maar heiden moet je niet denken, de onbekeerde. Heiden in de evangelietijd zijn niet Joden.
Ja, ja, ja.
Want je had Joodse volk en je had niet Joden. En dat waren de goyim, de volken, de heidenen. En dan staat het precies zo.
Ja.
Dus in feite, het Joodse volk had niet de centrale positie, maar de andere.
Ja. Totdat.
Totdat.
En dat is nu ook dus nog.
Nu wordt Jeruzalem nog vertreden.
Okay. Ja, er staat een gouden koepel van de islamieten.
Ik noem maar wat.
Ja. De plek waar de tempel stond.
En goed. En de poort is nog dichtgemesseld.
En die is ook nog dichtgemesseld. Dus. Ja.
Nou, we hebben die geestelijke machten gezien. Hè, die hebben we al gezien. Maar wat je nou in het boek, dan gaan we langs in het boek De Openbaring. Dan vind je die wereldrijken terug. En een van de dingen die je ziet, is dat die wereldrijken, als het ware, daar verbonden worden met de macht van de Satan. En dan begint ook langzamerhand duidelijk te worden van op welke niveaus de strijd zich afspeelt. We hebben gezien, we hebben het niveau gehad van Israël, die wat Jeruzalem wordt ingenomen door Babel, en Cyrus brengt ze terug om zijn heerschappij op een andere manier in Jeruzalem te doen gelden, en de Romeinen die hebben daar hun eigen manieren op. Dat is het aardse niveau. We hebben een niveau hoger gezien, dat de engelenmachten zijn. Je hebt Michael, de vorst van Israël, je hebt die engelenmacht van de Grieken, van de Perzen, ook van de Romeinen. Maar als je nou nog een niveau hoger gaat, dan zie je dat die engelenmachten ook gebruikt worden door één heel bijzondere engel. Dat is de Satan. Die uiteindelijk probeert om via die wereldrijken God tegen te werken. En hoe doet hij dat? Door als het ware het volk van God tegen te werken. En waarom werkt hij het volk van God tegen? Om te voorkomen dat God de moederbelofte in vervulling laat gaan. Dat uit het zaad van de vrouw iemand zal komen die de kop van de slang zal vermorselen. Als je naar Openbaring 12 gaat, ik heb daar trouwens wel eens over gesproken, als het kerstverhaal volgens Johannes. Want eigenlijk gewoon een kerstverhaal dat hier staat, Openbaring 12 vers 3. Alleen iets anders dan je in Lucas 2 leest. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. Nou, die 10 horens die ken je, die komen hier weer terug. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren. En die vrouw is een beeld van Israël. Om zodra ze haar kind zou baren het te verslinden. Dat zag je eigenlijk in het kerstverhaal. Toen de Heer Jezus geboren werd. was Herodes de Grote daar om al die kinderen als het ware dood te maken, om daarin meteen de Messias te verslinden. Maar God die heeft ingegrepen en zij baarde een zoon, een mannelijk kind. En welk mannelijk kind hebben we het over? Die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. Het gaat over Jezus Christus, geen twijfel mogelijk. En dan staat er, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat God als het ware voorkomt dat die Satan, dat die draak, dat kind opeet. Dit is dus de geestelijke dimensie van wat je vindt in Lucas 2 en Matthäus 1 en 2. Kerstverhaal. Dus je ziet daar Jozef en Maria op een ezeltje gaan om daar ergens bij toeval in Bethlehem een kind ter wereld te brengen. Wat dan blijkt te zijn om Micha 5 vers 1 tot vervulling te brengen. En gij Bethlehem, Ephrata, al bent ge klein enzovoort. En het was allemaal onder de heerschappij van keizer Augustus die dat belastingdecreet had uitgevaardigd. De keizer die als het ware dat allemaal regeerde, dat is dat beest, dat vierde beest, die keizer. Maar dan zie je daarachter die geestelijke strijd tussen de machten, met de ingeblazen door de Satan ten diepste, en God. Die zijn vorst, zijn Messias, inbrengt in de wereld, die straks de naties zal hoeden met een ijzeren staf, die over de wereld zal regeren. En dan zie je dat de eigenlijke strijd is voor of tegen Christus. Voor of tegen het volk van Christus. En dat is waar de profetie eigenlijk over gaat. De plaats van Christus in de wereld. De macht van God om het koningschap voor deze wereld op te eisen. De macht van God om de vrede voor de wereld aan te brengen. Nou, wat je dan zag in de evangelietijd was dat het Romeinse Rijk. Vervolgens is de Heer Jezus verworpen. En daarmee is die klok voor Israël en voor de volken stil komen te staan. Maar in de toekomst zal God al die oude beloften die nog staan en niet vervuld zijn, alsnog gaan vervullen. Want God is de God die van het begin het einde verkondigt. God heeft zich niet laten overvallen door de verwerping van de Messias, want hij wist dat. Het was wel de verantwoordelijkheid van het Joodse volk om hem aan te nemen, maar God wist dat het zo ging gebeuren. En God had ook een plan daarmee om in deze tijd een ander volk, een andere kudde, in de termen van Johannes 10, aan te brengen. Maar straks gaat God die draad weer opnemen met zijn volk. En dan zal God dus allereerst die situatie herstellen zoals die plaats had in de tijd van de evangelie. Dan zal er een rijk zijn, een machtig rijk, noemen we het Romeinse Rijk, mag het ook Europa of wat dan ook noemen, maakt niet zoveel uit. Die als het ware aan de ene kant Israël beschermt en als het ware Israël insluit, aan de andere kant ook de tegenhanger is van God. En dat vind je bijvoorbeeld als je dan in Openbaring 13 kijkt. In Openbaring 13, dan zie je dat beest uit de zee. En dat beest uit de zee, dat is dus eigenlijk dat vierde beest van Daniël. Dat komt hier terug. We hebben daar die beesten gehad. We hebben daar die leeuw gehad, die beer gehad, die panter gehad en dat vreselijke beest. Als je dan naar dat beest kijkt wat je in Openbaring 13 ziet, dan zie je eigenlijk die karaktertrekken van die wereldrijken terug. Het is vreselijker en verschrikkelijker dan al die anderen. Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opstijgen. Herinner je? Daniël 7. Die beesten kwamen ook uit de zee. Hier komt ook een beest uit de zee. De volkenzee. En dat beest dat heeft 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk. En zijn poten waren die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Weet je nog? De leeuw, de beer en de panter. Die drie beesten die komen daar terug. En dan staat er van dit beest, en de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. De draak is de duivel, de oude slang. De draak is de overste van deze wereld, volgens Johannes 12, 14 en 16. De macht over de wereld ligt in de handen van de Satan, omdat de mens die Adam die in de handen van de Satan heeft gegeven. En hier staat dat de Satan die macht om te regeren en te misbruiken overgeeft aan dat beest. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen en zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En ze aanbaden de draak omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen hem voeren? Wat je daar ziet is dat een van die koppen dodelijk gewond is, maar dat hij weer werd genezen. Hier wordt wel uitgezegd van kijk, wat je ziet in Daniël heb je het Romeinse Rijk, dat beest. Maar dat is dus verdwenen, is ten onder gegaan. Maar plotseling herrijst dat weer in een bepaalde vorm die aan dat vierde beest doet denken. En toch ook op een andere manier. Je vindt dat zometeen in het beeld in Daniël 2. Dat je dat laatste rijk heeft twee soorten metalen. Heeft ijzer en ook ijzer met leem gemengd. Dat zien we zometeen wel. En dat vind je hier. Dat Romeinse gezag, dat Europese gezag, dat lijkt hersteld te gaan worden. En dat is wederom in het bestuur van God van deze wereld. Om als het ware die profetieën van Daniël 2, Daniël 7 tot vervulling te brengen. Er is een macht, een wereldlijke macht. En die macht die ontleent zijn gezag aan de Satan zelf. Uiteindelijk in de strijd tegen de Messias. In de strijd tegen het volk van de Messias. En dat is wat hier in Openbaring 13 staat. En dan krijg je ook dat er oorlog gevoerd wordt, vers 7, tegen de heiligen, dat is het volk Israël, en hen te overwinnen. En hen werd gezag gegeven over elk geslacht en volk en taal en natie. En allen die op aarde wonen zullen hem aanbidden, ieder wiens naam van de grondlegging van de wereld niet geschreven staat in het boek van het leven van het lam dat geslacht is. Dit is dus, zoals ik het denk, als God zometeen, nadat de gemeente, nadat wij zijn opgenomen, als God die agenda met Israël weer zal afronden, dat de schaakstukken op de aarde weer zo zal zetten voor de grote ontknoping. En daar zal weer zo'n rijk zijn, zoals zo'n Babylonisch rijk, zo'n Persisch rijk, zo'n Grieks rijk, maar ook zo'n Romeins rijk, zal weer verschijnen met heel veel macht en heel veel satanische invloed. Om uiteindelijk in die grote strijd tegen het lam te willen overwinnen. Maar nu komen we dus bij de grote ontknoping. Dat te maken heeft met de macht van God. Laten we teruggaan naar Daniël 7. Daniël 7. Vers 9 tot 14. Want direct na dat vierde rijk, nadat het geschetst wordt, dan worden die tronen opgesteld. En er staat, dat hebben we net gelezen, en de boeken werden geopend, en de vier schalen, dus die oordeelskamer, die rechtbank, die komt daar, in vers 11 staat er, toen keek ik toe vanwege het geluid van de grote woorden welke de horen sprak. Dat is dus die vorst in het laatste tijden. Die woorden van grootspraak, anti-goddelijke woorden. En dan staat er, terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Dit wordt beschreven in Openbaring 19. Want de eerste twee personen die in de hel belanden, wie zijn dat? De antichrist en deze Romeinse machthebber. De valse profeet is de antichrist en de Romeinse machthebber. De hel is verder leeg. We hebben het vorige keer over gehad, er zit nog niemand in. Ook de Satan niet. Die wordt afgeschilderd als de koning van de hel, is fout. Die wordt er later ingegooid. Maar niet als eerste. Als eerste de antichrist en deze man. Hier staat het al in Daniël 7 vers 11. Heb ik prijs gegeven aan de brand van het vuur. En ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. Dat wil dus zeggen dat God een einde maakt aan het gezag van de wereldrijken. En hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. En dan staat er, ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie met de wolken van de hemel van iemand gelijk een mensenzoon. Dus je hebt die oude vandaag gestaan, die zit daar om het oordeel uit te oefenen. En dan komt er voor die oude vandaag komt er een mensenzoon. En we weten natuurlijk onmiddellijk wie dat is. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken en natie en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onveranderlijk is. Dus hier komt de Heer Jezus Christus voor de troon van God. En dan zegt God, van nu is het moment gekomen dat ik alle volken tot een voetbank voor je voeten zal maken. Nu is het moment gekomen dat mijn rijk op de aarde gegrondvest zal worden. Het rijk van de Messias. Nog een klein detail. Even kijken waar het dan staat. Ik ga dat eventjes rusten. Er staat ergens door de oude vandaag van Oostvers 21-22. Want als je nou heel goed dit gedeelte leest, dan zie je er nog veel meer in. Want als ik nou de vraag stel, wie is de mensenzoon? Nou, antwoorden jullie allemaal?
Jezus.
Als ik nu vraag, wie is de oude van dagen? Wat antwoord je dan?
De vader.
Vader, ja.
De
Heer Jezus.
Dan antwoord ik, de Heer Jezus. En dat blijkt, als je vers 21 leest. Want die mensenzoon, die gaat dan naar beneden. Die komt dan uit de hemel, om die, met die koningen te strijden. En dan staat er, in vers 21, ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heilige en hen overmocht. Totdat, dan staat er niet de mensenzoon kwam, maar totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heilige van de Allerhoogste. Dus die mensenzoon en die oude van dagen, die zijn hetzelfde.
Maar hoe kan dan de oude van, de mensenzoon tot de oude van dagen komen?
Zeg ja, maar. Dat is interessant en dat heeft ermee te maken, omdat het er niet om gaat van hoe wij naar personen kijken, je persoon A en persoon B, maar het gaat er om de oude van dagen, dat is God, de drie enige God. Mm-hmm. Als je de drie enige God ziet, zie je dat in de Heer Jezus Christus. En die mensenzoon is de Heer Jezus naar zijn mensheid. Als de Heer Jezus straks op de troon zit, dan zit hij niet als God op de troon, maar als mens op de troon. Hem wordt het oordeel gegeven, zegt Johannes 5, omdat hij de mensenzoon is. En als je in openbaring 5 kijkt, in openbaring 4, die troon die gezet wordt in de hemel, dan zeggen wij, de Heer Jezus komt daarvoor, dus die op de troon zit, is God, de Vader. Nee, die op de troon zit, is de drie enige God. Als je kijkt naar hoe de beschrijving is van de persoon die op de troon zit, is de drie enige God die zichtbaar wordt in de Heer Jezus Christus. Want we kunnen God alleen zien in Jezus Christus. Maar de persoon, het lam en de leeuw van Sion die ervoor geleid worden, is de Heer Jezus ook, want het zijn beelden. En die geven aan dat de Heer Jezus in zijn mensheid het koningschap ontvangt. Dus we moeten het niet heel letterlijk zien, het zijn symbolen, het zijn beelden.
Maar de oude wijze is dus de Heer Jezus, de Vader en de Heilige.
In feite drie enige God. Maar als de. Kijk, die oude vandaag, dat zie je ook bijvoorbeeld als je die beschrijving van die oude vandaag ziet in vers 9. Die kun je één op één leggen naast de beschrijving van de Heer Jezus in openbaring 1. Als de Heer Jezus op Patmos verschijnt aan Johannes. Heeft hij exact deze kenmerken. Dus als de Heer God verschijnt, is dat in de Heer Jezus Christus. Dus je moet oppassen met je mathematisch denken, twee personen, het zijn verschillende. Nee, in de beeldspraak van de Bijbel werkt het iets anders. God, als God, geeft de heerschappij om te regeren over de aarde aan de Heer Jezus als mens. Want de Heer Jezus is ook God. Maar hij regeert straks als mens. Goed, dat was een detail, die wil je niet onthouden. Internet zo. We gaan nu naar Daniël 2. Dat is een beetje de apotheose. Want daar vind je al die elementen terug die we besproken hebben.
Nog even één ding, hè?
Ja.
Hij komt dus één keer terug op aarde. En gaat twee keer richting de aarde.
Twee keer richting de aarde.
Hij haalt eerst zijn gemeente op, dan zet hij geen voet op aarde, maar dan gaan wij hem tegemoet.
Ja.
En vervolgens zet hij daadwerkelijk zijn voet op aarde.
Ja. 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 Ja.
Sorry. Maar dat laatste, dat is ook niet allemaal op één moment. Er zijn, als je verschillende teksten naast elkaar leest, er zijn er verschillende strijden. Armageddon, je bestrijdt om Jeruzalem. En op verschillende momenten, op verschillende manieren, grijpt God in. Tot dat het moment komt dat gewoon voor de hele aarde helder is van God heeft de heerschappij overgenomen. Dus daar kan je, als je heel fijnzinnig kijkt, misschien ook nog wel onderscheid in maken. Maar het grote onderscheid is, als de Heer Jezus komt om ons te halen, dan gaan we hem tegemoet in de lucht.
Ja. En dan begint het eindtoneel.
En dan zullen we altijd bij de Heer zijn, dus we gaan naar hem toe. En dan later, minstens 7 jaar later, dan komt de Heer Jezus terug en dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En dan zal hij dus als het ware de strijd strijden voor zijn volk. Ja.
Dat is cool.
Ten slotte, Daniel 2, vers 31. Nebukadnezar heeft dat beeld gezien. En dan gaat Daniel het uitleggen. En dan zegt hij, Nebukadnezar was zo flauw om ook maar niet te vertellen wat hij gedroomd had. Dan moesten ze wij er ook maar bij vertellen. Nou, dat konden ze natuurlijk allemaal niet. Maar gelukkig kende Daniel een God die dromen openbaart, die dromen geeft, die dromen openbaart en ook de uitlegging heeft. Dan staat er in vers 31, gij, o koning, had een gezicht en zie je was een groot beeld. Dat beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper en zijn benen van ijzer. En zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Dus die voeten en die, die benen, die hebben allebei ijzer. Alleen die voeten hebben ook een hoop leem erbij. Dus niet een ander materiaal, maar een vermenging van dat vierde materiaal. En terwijl u bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en ze werden gelijk kaf op een dorstvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vervulde. Nou, je snapt hem nu al. Het gaat over die vier rijken die elkaar opvolgen. En dat laatste rijk is dat ijzer met leem. En het rijk komt aan zijn einde zonder mensenhanden, omdat God zelf ingrijpt. God stuurt zijn mensenzoon om in te grijpen en een einde te maken aan dat rijk. En die steen die van de berg afrolt, is een beeld van Jezus Christus die komt. Die steen vult vervolgens de hele aarde. Dat is een beeld van het vrederijk van Christus dat de hele aarde zal vervullen. Nou, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat staat er gewoon achter. Vers 36, dit is de droom en de uitleg daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar ze ook wonen, de dieren des velds, het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerser over die allen heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. Dus het eerste rijk is Babel. Want dit wordt gesproken tegen de koning van Babel. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de hele aarde. En een vierde koninkrijk. Wat je ziet, is dat eerste, dat hoofd is van goud. Dat de borst is van zilver en dan van koper. Goud is het meest edele metaal. Zilver is ook een mooi metaal, maar minder edel dan goud. Koper is nog wat minder en ijzer is wel heel erg gewoon. En ijzer met modder, ja, daar hebben we het maar niet over. Wat dat uitdrukt, is dat de aard van het koningschap van die volken wisselt. Hoe kun je dat zien? Nebukadnezar, dat was echt een man die alleen heerser was en alles kon bepalen wat hij wilde. Die alle macht had, die kon zeggen van ik richt een beeld op en iedereen moet zich daarvoor buigen, want dat ben ik. Die had zoveel macht, die koning. Die macht is eigenlijk door geen enkele andere vorst geëvenaard. Na Nebukadnezar had je dat Medisch-Persische Rijk. Dat Medisch-Persische Rijk had ook een koning, maar die koning was al minder machtig. Dat zie je bijvoorbeeld als Daniel in de leeuwenkuil geworpen wordt. Dan hebben die wijzen hebben hem zo gek gekregen om een wet van de Meden en Persen te tekenen. En dan staat die koning bij de leeuwkuil van Daniel. Ik zou er wel uit willen halen, maar ik kan het ook niet. Want het is een wet van Mede en Persen. Dus die was al gebonden aan wetgeving. Waar hij niet meer boven stond. Dus je ziet al dat het goud niet meer goud is, maar zilver. Nou, dat gaat in feite zo verder. Het Romeinse Rijk was helemaal een ramp. Met een senaat en consuls en een keizer. Wat een continue vechtpartij was om de macht. Wat de keizer in feite aan handen en voeten bond. Dus in die zin zie je ook dat de bestuursvorm steeds minder heerlijk wordt in de ogen van God. Nou, zo'n detail. Dat eindigt dan in dat meest geringe rijk qua bestuursvorm, maar wel het meest machtige rijk.
De democratie.
De democratie, zullen we maar zeggen. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorselt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, vers 41, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk zal wezen. Nou ja, dat heb je natuurlijk een beetje in Europa. Het kenmerk van Europa is het een en al verdeeld tot een bot.
En de compromis.
Ja, wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals hij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Nou, dan gaan we verder. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent ze zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Dat is dus toekomst van Europa, of wat er ook van Europa zal overblijven. Maar in de dagen van die koningen, en dan komt het, wat God in de eindtijd zal doen, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte, en het ijzer, het koper, het leem en het zilver en het goud verbrijzelden. Dat is de droom van Daniel. Dus dat vierde rijk, dat in twee vormen bestaat, dat Romeinse rijk van ijzer en een soort variant ervan, ijzer met leem, wat aan sommige opzichten doet denken aan het Romeinse rijk, en in andere opzichten helemaal niet aan doet denken. Het wordt wel gezegd het herstelde Romeinse rijk, maar ja, misschien is het woord wel helemaal misleidend. Er is een macht die regeert in Europa, in het Midden-Oosten. En die als het ware een vervulling is van deze profetie. Die zal regeren tot het moment dat de Messias komt. Dan zal die macht van dat beest gebroken worden. En dan zal de Messias zijn rijk oprichten over deze aarde. Voor het geval jullie dachten van, nou, waar staat dat dan nog meer in de Bijbel? Nou, dat vind je dus terug in Openbaring 19. Dan gaat de hemel open. En dan komt de Heer Jezus terug. Laten we het stuk lezen. Openbaring 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop heet, heet getrouw en waarachtig. Het is wel mooi, we zijn begonnen met die paarden in Zacharia. Die machten, die als het ware de wereld regeren. Als die paarden van Zacharia zijn uitgediend, dan komt er een nieuw paard. Dan opent God de hemel en dan komt er nog eenmaal een machtige koning op een paard uit de hemel. En dat is de Messias. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dus hij zal net als die andere rijken oorlog voeren en overwinnen. Maar het grote verschil met die andere vier wereldrijken die het in ongerechtigheid deden, is dat hij het in gerechtigheid zal doen. En zijn ogen zijn als een vuurvlam en op zijn hoofd zijn vele diademen en hij heeft een naam, geschreven naam die niemand kent dan hij zelf. Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed en zijn naam wordt genoemd het woord van God. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dat is een naam voor de Heer Jezus Christus. Die komt hier terug, die naam. Het woord drukt uit wat God wil bekendmaken. De Heer Jezus komt als de uitdrukking van de gedachten en de plannen van God. En dan staat er in vers 14. En de legers die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen. Wie zijn dat?
Nee.
De enige persoon, enige partij die ooit in wit, rein, fijn linnen gezien wordt, is dezelfde als die in vers 8 genoemd is. In blinkend, rein, fijn linnen. Dat is de bruid van het Lam. Ik denk dat wij samen met de Heer Jezus Christus zullen verschijnen. Zoals het ook staat in 1 Thessalonicenzen 3.
Op paarden. Komen.
Misschien dat je ooit nog leert paardrijden. Ja. 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Daar staat, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dus wij zullen als heiligen met Christus verschijnen. Dat gebeurt hier, Openbaring 19.
We hebben er nog 7 jaar de tijd voor, toch?
Ik krijg later nog paardrijles.
Ja. Ja, zijn we er helemaal niet nodig, jongen? Dat kennen we er allemaal. Daar zijn we zo voor maar.
En uit zijn mond, vers 15, komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de naties slaat. Dus al die volken op de aarde, die worden dan daarmee geoordeeld. Vervulling van Psalm 2. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toren van God de Almachtige. En dan komt het, hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven naam, Koning van de Koningen en Heer van de Heren. Dus hier verschijnt de Heer Jezus Christus en die heeft daar de naam Koning van de Koningen en Heer van de Heren. Hier wordt dus een mens die verschijnt met het gezag van God zelf. En waarom zeg ik dat zo? Dat is omdat de uitdrukking Koning der Koningen en Heren der Heren ook in 1 Timotheus 6 wordt genoemd. Als in zijn Godheid tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige Heer, de Koning der Koningen, de Heer der Heer, op zijn eigen tijd zal vertonen. Die naam komt dus 2 keer voor. In 1 Timotheus 6 is het de benaming van God zelf. In Openbaring 19 heeft God die naam en de autoriteit die die titel inhoudt overgedragen aan de mens die op de paard zit, Jezus Christus. En zal de Heer Jezus Christus als mens met goddelijke macht en gezag de wereld gaan regeren. En daarmee is dan Efeze 1 vers 10 eindelijk in vervulling gegaan. Dat God bepaald heeft, er komt een moment dat hij alles in de hemel en alles op de aarde onder één hoofd zal zijn samengebracht in Christus Jezus. En dat is in hele korte lijnen wat ik denk dat de Bijbel over de toekomst van de wereld heeft te zeggen. Amen.